Welkom bij Waar Gebeurt. Een heerlijke zondagnamiddag in de foyer van de Arenberg Schouwburg, waarbij mensen waar gebeurde verhalen vertellen. Gelukkig zijn we ons niet elke dag bewust van de eindigheid van het leven. Gelukkig vermorsen we de meeste van onze dagen met chips eten en koffie drinken, Excel-sheets invullen, mails beantwoorden, fishsticks bakken, met vrienden bellen en naar de kapper gaan. Gelukkig, want anders zouden we zot worden. Toch zijn er momenten in ons leven dat de dood plots voor ons staat. En als dat gebeurt, dan vallen we stil. Dan staan we onhold en lijken alle dagen leeg en kaal. Het enige wat ons dan nog kan redden, is liefde en aandacht. Daarover gaat het volgende verhaal.
Dag mijn man. De laatste keer dat ik voor zoveel mensen heb iets verteld, was op de begrafenis van mijn jongste broer. En ik weet nog hoe dat ik, toen we die begrafenis in elkaar aan het steken waren, het gevoel had dat we een verrassingsfeest aan het organiseren waren. Ik beelde me in hoe blij dat hij zou zijn, dat hij al die filmpjes en die video's zou zien die we over hem aan het maken waren. En dat hij de zaal zou binnenkomen en kei blij zou zeggen van, mag ik nu eindelijk Boris zien? En ik had daar heel hard om moeten lachen en gedacht van ja, er was gewoon niks liever dat ik wou dan mijn kind tonen aan mijn broer. Boris is geboren 26 juni. En dat zat al even aan te komen dat hij ging geboren worden. Ja, al 9 maanden natuurlijk, want je bent zwanger. Maar dan, de bevalling zelf heeft ook echt een paar dagen geduurd dat ik weeën had. Dat ze om de 5 minuten dat die er waren. Dat de vroedvrouw soms aan huis kwam en kwam kijken van oké, okay, blijf nog maar even thuis. Het is nog niet het moment. Totdat hij echt zei, oké, okay, nu naar het ziekenhuis. Maar zelfs daar, hij wou niet komen. Nog een avond, een nacht geduurd. Maar als hij er eindelijk was, was het echt alsof wij in een vat van liefde waren gevallen. Dat was gewoon, ja, fantastisch. En ik weet nog dat ik sms'en naar mijn broer van amai, ik ben zo verliefd op Boris. En dat hij antwoordde van, hij is whiter dan niet jaloers. En hij belde mij van, ah, Jolien, ik kan nu niet komen naar het ziekenhuis. Ik sta met de late shift, maar morgen heb ik vakantie. Dus ik zal zeker morgen komen. Is dat goed of wil je dat ik vrij neem? Ik zei, nee, morgen is helemaal goed. Er komen vandaag ook al heel veel mensen. En ik leg de telefoon af en zijn meter, de meter van Boris, komt binnen met een mooi pak, een mooi pakket bloemen. En tegelijkertijd krijg ik een berichtje van Boris en Peter met de vraag van of mijn broer moest werken die dag. En ik vond het al raar, van waarom vraagt hij dat? Ze werkt allebei op de haven. En hij had gehoord, Toby had gehoord, de Peter, dat er iets serieus mis was op DP World, het bedrijf waar mijn broer werkt. En er was iets mis met mijn technieker. Mijn broer was ook technieker. En een paar minuten later krijgt Wouter mijn lief telefoon. En ik weet niet wat er gezegd werd, maar ik zag wel dat het heel erg was. Wat er daarna is gebeurd, weet ik eigenlijk ook helemaal niet meer. Ik weet alleen dat er een tijdje later iemand binnenkwam met een ballon. Zo'n typische ballon die aan een wieg hangt als er een kindje geboren wordt. En met Boris zijn naam op, van Pet van de Pletterflet. En er stond een briefje bij van mijn broer. Het was van mijn broer die dat online besteld, omdat het er die dag niet kon zijn. En die ballon heeft eigenlijk heel de alle maanden waarop Boris in dat wiegje heeft gelegen, heeft die ballon aan zijn wiegje gestaan. Maar mijn broer heeft het nooit meer kunnen zien. En het jaar dat daarop volgde, was eigenlijk een jaar van één grote spreidstand tussen geluk en verdriet. Ik weet nog dat ik in de zetel zat met Wouter en dat klein babyke Boris zo tegen ons. En dat ik echt in mijn buik tintelingen voelde van verliefdheid. Allee, dat ik echt zo dacht van, dit is echt geluk. Zo'n warm gevoel. En dat ik een minuut later dacht van, hoe kan ik nu gelukkig zijn als mijn broer er niet meer is? Maar ook dat was iets dat we moesten leren. Dat we daar ons eigenlijk niet voor moesten schamen. Dat dat gewoon perfect hand in hand kon gaan. Ik weet nog dat ik bij mijn ouders binnenkwam. En wat is zo'n speelkleedje? En Boris lag daarop met zo'n typische boog, waar dat dan zo allemaal speeltjes aanhangen. En ze waren dan zo samen aan het spelen. En mijn mama en mijn papa liggen daar alle twee ook op hun rug naast Boris met die speeltjes aan het spelen en het uitgieren van plezier. En ook dat was gewoon dat jaar dat erop volgde. Er was gewoon die spreidstand. En we hadden gewoon door, oké, Boris, die gaat ons er gewoon, dat was gewoon iemand die ervoor zorgde dat we er... Dat kindje zorgde ervoor dat we er doorgingen. Dat gaf ons een reden om voor te doen, om blij te zijn. Dat was een lichtpuntje. En zelfs eigenlijk nadat alles gebeurde, alleen nadat alles wat rustiger was, nadat de begrafenis geregeld was, de steen gekozen, de vragen waren opgelost, wat er gebeurd was, de babybezoekjes allemaal wat achter de rug waren, als het wat rustiger was, dan nog gaf ik precies mezelf geen enkel moment om even rustig te worden. Ik bleef maar gaan. Ik kon het echt zo gek niet bedenken of ik was het aan het doen. Ik was kasten aan het uitkuisen of ik was aan het koken voor maaltijden voor in de diepvries te steken, voor als het druk zou worden. Of ik had zelfs op mijn laptop een mapje gemaakt met allemaal recepten die ik zou kunnen maken sneller dan 20 minuten, zodat ik altijd vers zou kunnen koken terwijl ik aan het werk was en met Boris en mijn ouders kan helpen en alles. En eigenlijk de dag dat ik terug moest gaan werken, was ik eigenlijk al helemaal op, maar dat ging ik zeker niet toegeven. Wat je wel merkte was dat ik met de dag zo wat licht ontvlambaarder werd. En dat is een periode dat ik ook heel veel ruzie had met Wouter, met mijn lief. Om de stomste dingen, hè. Echt om niks eigenlijk. Dat is precies alsof ik een pan was en mijn anti-aanbaklaag was kapot. Of dat er krassen in waren en alles bakte aan. En gelukkig heb ik een heel slim lief die dan zei van... die na een tijdje door had van... dat is volgens mij al die aanvallen hier, dat is niet persoonlijk op mij. Je bent gewoon moe. Die dan zei van, moet je een knuffel hebben in plaats van daar ook boos op te reageren. Wat we nu nog altijd doen, dat is echt een heel goeie eigenlijk. Als er iemand van de twee een beetje lastig doet, gewoon een knuffel geven. Maar... hoeveel knuffels dat er ook gegeven werden, het zat er natuurlijk aangekomen. Ik ben dan op 19 januari, de verjaardag van mijn broer, ben ik dan helemaal geknakt. Helemaal, we hadden een herdenking georganiseerd, een fakkeltocht. Mijn vrienden en familie naar zijn begraafplaats. En we gingen samen zijn 22e verjaardag vieren. Ik had heel die nacht zitten nadenken van wat geef je als cadeau aan iemand die er eigenlijk niet meer is? Wat gaan we doen? Als ik dan uiteindelijk ging gaan slapen, was er mijn kindje dat borstvoeding moest hebben. Dus eigenlijk was dat een heel typisch ding van nachten niet slapen, maar toch gewoon alles proberen te doen. Het was januari, het was ijskoud en ik ben gewoon niet meer opgewarmd geraakt. Ik had gewoon zo koud. En Boris ging ook naar de crèche, omdat ik dan voltijds terug aan het werken was. En de ziektekiem dat hij meebracht, daar had ik precies, daar had mijn lichaam gewoon geen antwoord op. Dat was gewoon... eerst was dat gewoon nog wat snottebel en precies altijd wat in je hoofd. Maar dan na een tijd ook zo in mijn buik dingen waardoor ik echt niet meer kon. Dus dan moest ik wel naar de dokter, want ik had het eigenlijk een beetje uitgesteld om naar de dokter te gaan. Omdat ik mijn collega's niet opnieuw in de steek wou laten. Dus ik had nog maar net thuis geweest door een kind te krijgen. Maar dan toch naar de dokter gaan en die zei direct van oké, je gaat nu een paar weken rusten. En ik wou dat niet. Maar die was heel vast besloten, die dokter. En die pakte een papier en die tekende daar eigenlijk een lijn op. En die zei, kijk, dat is uw grens. Dat is gewoon de grens dat iedereen heeft. En als je daarover blijft gaan, wat je maanden hebt gedaan, gaat je altijd lager liggen. En lager liggen, totdat je gewoon je bed niet meer uit kunt. En hij tekende die een nieuwe lijn op van onder dat papier. En hij zei, dat is nu uw grens. Dus als jij nu niet gaat rusten, dan... En dan pakte hij nog allemaal grafieken en tabellen en dingen... En ik dacht, oké, ik had het begrepen, ik ging rusten. Maar toch was het pas in de herfst van dat jaar, toen ik met mijn ouders ging gaan helpen, dat ik pas wist wat ik echt moest gaan doen. Mijn ouders hebben een serre van 1 hectare en die staat vol met 1000 kerselaars. Dus elk jaar moet er geoogst worden, maar ook gesnoeid worden. En zoals elk jaar in de herfst ging ik mee gaan helpen. En er komt dan een snoeier uit Limburg, die dan alle takken wegdoet. En wij moeten eigenlijk gewoon alle takken oprapen en naar één punt verzamelen om door het verhakselmachine te steken. En terwijl we daar bezig waren, dat is zwaar werk, maar ook wel zalig meditatief. Je bent gewoon bezig. Je handen zijn bezig. En ik vraag aan die snoeier van... Waarom moet dat eigenlijk? Waarom moet er gesnoeid worden? En hij zegt... Het is heel belangrijk dat je licht in je boom brengt. Dat als je de takken wegdoet, dat er op die oude takken... Dat daar genoeg zonlicht op kan, dat die bloesems en die kersen, dat die genoeg energie krijgen, dat die genoeg zon, dat die genoeg water. Maar dat je ook je boom de ruimte geeft om nieuw hout aan te maken. Dat eigenlijk een boom is dat perfect in evenwicht komt. En het was pas toen ik dat beeld helemaal gesnapt had, of gevoeld had, dat ik wist van, oké, bij mij moet er ook gesnoeid worden, er moeten ook takken afgezaagd worden. Ik probeerde alles hetzelfde te doen dan... voor ik een kind had, voor mijn broer gestorven was. Maar tegelijk waren er zoveel nieuwe dingen. En dat bleef gewoon botsen, dat ging gewoon niet. Dus ben ik besloten om halftijds te gaan werken. En in de praktijk komt dat erop neer dat ik nu gewoon een paar dagen per week bij mijn ouders ben. Dus elke woensdag bijvoorbeeld ben ik sowieso bij mijn ouders samen met Boris. En we zijn daar buiten. En dat is zalig. De rest waren ook de hele tijd buiten. Dus ik word gewoon blij als ik buiten ben. En... ik had dat altijd ook al met mijn broer. Wij zijn dan opgegroeid op een boerderij en gewoon een wandeling op de Hof. En het kleinste krokusje zien, of een lammetje dat geboren is, of een abrikoos of een framboos proeven, dat we ervoor nog een bloemetje hadden zien zijn. Gewoon die dingen kunnen zien en voelen, dat maakte mij altijd al zo blij. Ik weet nog hoe dat mijn broer zijn laatste lente had een camera gekocht, omdat hij eigenlijk die verandering wou vastleggen. Hij wou die verandering van... gewoon die knopjes naar dat bloemetje, naar die kers, en wat dat vastleggen. En ik herinner me dat ik deze lente met mijn kindje van anderhalf aan mijn hand in de ser liep. En de week ervoor waren dat nog allemaal gewoon bruine bomen, bruine kale takken. En die een dag was dat gewoon één bloemenzee. En ik weet nog dat ik daar stond en dacht... dat lijkt zo verraderlijk. Elke keer opnieuw, die lente, zomer, herfst, winter, altijd opnieuw. Maar alles is eindig, want nu was mijn broer er niet meer om het mee te delen. En ja, dat is gewoon zo plots. Allee, dat is zo verraderlijk. De laatste keer dat ik mijn broer zag, vroeg ik of hij mee wou gaan kijken naar de zwaluwen. En had gezegd, ik moet echt dringend weg de volgende keer. Maar er kwam gewoon nooit een volgende keer. Het was de laatste keer dat ik hem zag. En nu dat ik op die woensdagen met supergrote honger daar kan zitten aan tafel met mijn ouders, terwijl mijn oudste broer roerrijk is voor ons aan het bakken is, nu dat dat nog kan, is er gewoon niks dat ik liever wil dan daar zijn. Want als er iets is dat mijn broer ons geleerd heeft, is het wel wat echt belangrijk is hier. En dat is elkaar. En dat wilde ik jullie graag komen vertellen vandaag.
Jullie hoorden Jolien Hens. Jolien schrijft elke week lekkere dingen over eten in de Libel. Als je niet weet wat maken deze avond, moet je haar maar eens googlen. Dan vind je enkele heerlijke recepten. Wil je meer weten over Waar Gebeurt? Volg ons dan op Facebook of via waargebeurt.be.